deze zondagmorgen, de dag van de opstanding van de Heer Jezus, mogen we als broeders en zusters samen zijn om het woord van God te horen. En ik stel voor dat we kort met elkaar bidden voordat we het gedeelte lezen. Heer Jezus, u hebt gezegd: ik ben met u tot aan het einde van de aarde. En daar hebben we net van gezongen. Uw naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. Wat een geheim dat u in ons woont. Dat u in de gemeente woont. En dat u ons niet verlaat. Vader, ik bid dat als we vanmorgen uw woord openen, dat door de Heilige Geest we dat zullen ervaren, dat u bij ons bent. Dat u in ons bent. Dat we deel van uw lichaam zijn, Heer Jezus. U het hoofd en wij het lichaam. Daarom smeken we dat u ieders gedachten gevangen neemt onder het woord van God. En dat u elke blokkade die er is, of dat nu de gedachten zijn aan dingen die deze week gebeurd zijn, of dat het nu verdriet is, of andere zaken, andere emoties die ons denken kunnen verhinderen. Ja, neem ze gevangen, wij brengen ze bij u onder de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus en verlangen vanmorgen een ontmoeting te hebben met u. Zoals David gezegd heeft: één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. En zoals Paulus zegt: één ding doe ik. Ik vergeet wat achter me is. En ik strek me uit naar wat voor is. Mogen we dat vanmorgen met elkaar als broeders en zusters doen. En uw woord tot ons hart brengen. En een ontmoeting met u, de levende God, hebben. In Jezus' naam. Amen. Vorige week zijn we begonnen met de Filippenzenbrief. Hoofdstuk 1, de eerste 11 versen. Dat is niet zo lang geleden. Dat is ook degene met een wat minder goed werkend geheugen. Die kunnen zich vast nog een en ander herinneren aan wat we vorige week met elkaar besproken hebben. En hoe begon Paulus zijn brief? Niet om te vertellen hoe het met hem ging, maar het eerste wat hij deed was danken. En wat heeft hij nog meer gezegd in die eerste 11 versen? Dat hij vertrouwde dat het goede werk, vers 6 vind je dat, wat God begonnen was, dat hij dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Wat deed hij nog meer? We hadden 4 werkwoorden: danken, vertrouwen en hij was nog een werkwoord. Verlangen. Naar wie verlangde die? Vers 8. Met de innige gevoelens van Jezus Christus verlangde hij naar de Filippenzen. Hij zegt in hoofdstuk 4 vers 1. Jullie zijn mijn blijdschap en mijn kroon in de Here. Broeders en zusters naar wie ik zeer verlang. En als laatste heeft hij ook voor hen gebeden. Wat heeft hij gebeden? Dat vind je vers 9. Dat hun liefde overvloediger zou worden in kennis en fijngevoeligheid. En we zijn vorige week de dienst afgesloten met 4 vragen. Misschien kun je dat nog herinneren. En toen hebben we gezegd: nou, wil je daar van de week eens over nadenken? Of je dat herkent, dat je een dankende christen bent? Of je herkent dat je een christen bent die vertrouwt? En die dat vertrouwen ook naar anderen uitspreekt? God zal het goede werk in je afmaken, broeder, zuster. Of je dat derde kent, die verlangens van Christus Jezus in je, waardoor je naar broeders en zusters verlangt, zodat je er vanmorgen weer was. En dat je van de week broeders en zusters ontmoet hebt op de bidstond of op andere momenten. En het vierde, dat je zegt: ik ben ook een bidder voor de gemeente. voor specifieke mensen die God op mijn weg heeft geplaatst. Voor je buren of familieleden die de Heer nog niet kennen. Of die jonge christenen zijn. Dat je zegt, ik verlang dat ze mogen groeien in de kennis van de Heer Jezus. En ik hoop dat je daarover nagedacht hebt deze week. Of je, ik geloof dat Paulus in dit eerste stukje, deze intro die we vorige week overdacht hebben, eigenlijk een soort beschrijving geeft van het normale christelijke leven. En niet van het extreme christelijke leven. En niet het leven van een voorganger, maar het leven van een christen. En ik hoop dat je dat herkent. Dus het is voor mij een vreugde om mijn gebed, mijn dag te beginnen met dankzegging. Ik ben een dankbaar mens. Maar ik vind het ook fijn om mensen voor de troon van God te brengen. Dan heb ik zelf gemeenschap met God. Maar gebed en voorbeden brengt me ook dichter bij de broeder en zuster die op mijn weg is geplaatst. We gaan vandaag verder. Met vers 12. Tot en met vers 26. En dan gaat Paulus wel wat over zichzelf vertellen. Zoals net bij de kinderen, die handboeien die lagen er. Nou, dat is mooi. Wel mooi. Ja, toch wel. Toch wel. Let maar op. Wat Paulus zegt over zichzelf in deze verse. Lezen we mee vanaf vers 12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus al uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie ben aangesteld. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid, en daarover verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees, in het lichaam te blijven, is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Hij zit in de gevangenis. En hij schrijft aan de Filippenzen die veel van hem houden, hoe het hem vergaat. Je zou kunnen zeggen, Paulus zit in een crisis. Toch? Als je als zendeling, dan daar kunnen de kinderen wel snappen denk ik. Als je als zendeling wordt opgesloten in de gevangenis, dat is toch een drama. Wat moet je doen? Dan ben je uitgeschakeld. Heeft de duivel gewonnen? Nou, Ik denk dat Paulus net zo dacht als Corrie ten Boom. Corrie ten Boom heeft gezegd, dat is een hele diepe uitspraak, God kent geen problemen, alleen plannen. God kent geen problemen, alleen plannen. Daar leefde Paulus bij. En Paulus zegt, en dat is eigenlijk de belangrijkste gedachte uit dit gedeelte, en daar ga ik vanmorgen met je over nadenken. Hoewel ik in de gevangenis zit, gaat het evangelie verder. Gaat het werk van God door. En er zijn drie verhinderingen. En die drie gaan we langslopen en we gaan zien hoe Paulus dat geestelijk een plaatje geeft. En het eerste is Paulus boeien, Paulus ketenen, Paulus gevangenschap. Ik zou bijna willen zeggen, het evangelie gaat door, één, ondanks Paulus gevangenschap. Twee, het evangelie gaat door, ondanks Paulus tegenstanders. Hij heeft ook nog eens te maken met mensen die hem kwaadwillend zijn. En drie, het evangelie gaat door, ondanks Paulus onzekere toekomst. Daar schrijft hij in het laatste over. Wil je de verzen erbij hebben? In het eerste gedeelte, 12 tot en met 14, schrijft hij over die gevangenis, over die gevangenschap. In het tweede gedeelte, 15 tot en met 19, heeft hij het over zijn tegenstanders. Die hem niet kunnen verhinderen, die God niet kunnen verhinderen dat het evangelie doorgaat. En als derde schrijft hij, dat is vanaf vers 20 tot en met 26, over de onzekere toekomst. Nou, we weten dat hij gevangen zit. Hij is altijd zendeling geweest. Sinds dat hij Jezus heeft ontmoet, dat verhaal kennen jullie allemaal, op de weg naar Damascus, heeft God hem gegrepen, niet alleen om een christen te zijn, niet alleen om de Heer Jezus lief te hebben, maar ook om de Heer Jezus te verkondigen. Dat moet je beseffen als je tot levend geloof gekomen bent. Dan ben je niet tot geloof gekomen om de rest van je leven hier op aarde uit te zitten en te wachten tot je naar de hemel gaat. Nee, je bent geroepen om Jezus bekend te maken aan andere mensen. Nou, dat was Paulus ik zou bijna zeggen, hij was niet te stoppen. Onophoudelijk was hij daarmee bezig. En ik hoop dat je vanmorgen meedenkt weer. Als we nadenken, als we Paulus' leven bekijken, dan zien we dat hij dat met een plan deed. En hij had het evangelie op verschillende plaatsen verteld. En op een gegeven moment spreekt hij in Handelingen 19 een enorme wens van hem uit. Als het gaat om dat zendingswerk. En ik wil eens even aan je vragen, wil je daar eens even naartoe bladeren? Handelingen 19 vers 21. Wat zegt Paulus daar? Wat wil hij als pionier van het evangelie ontzettend graag? Misschien is er iemand die de tekst wil voorlezen met een luide stem. Handelingen 19 vers 21. Handelingen 19, vers 21. Toen hij langs de buit was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië naar Galatië te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Aha. Ik ga naar Jeruzalem, zegt hij. En als ik in Jeruzalem geweest ben, dan moet ik ook Rome zien. Waarom zou hij nou zo graag naar Rome willen met het evangelie? Met de Bijbel in zijn hand. Dat hij zegt, ik wil heel graag naar Rome. Nou, kun je misschien wel een beetje begrijpen. Dat was natuurlijk het centrum van de toenmalige wereld. Bovendien was daar mogelijk al een christelijke gemeente die hij graag zou willen bezoeken. Maar heel graag wilde die in Rome het evangelie brengen. Nu heb ik een vraag aan je. Is die wens van hem om in Rome te komen, die tekst die de broeder net voorlas, is die in vervulling gegaan? Is die in vervulling gegaan, die wens? Ja, ik hoor sommige mensen een beetje ja zeggen. Nou, dan moet je even doorbladeren naar Handelingen 23, vers 11. Dan is Paulus inmiddels gevangen genomen, staat hij voor de raad. En dan staat de Heere in een nacht bij hem. Wie wil hem voorlezen? 23 vers 11. Ja. dat voornemen van hem, dat heeft de Heere bevestigd. Zoals je in Jeruzalem van mijn zaak hebt getuigd, zo zul je ook in Rome getuigen. Maar hoe is hij daar gekomen? Niet als zendeling allereerst, maar als gevangene. En dat legt hij uit in Filippenzen 1 vers 12. Daar zegt hij, nou ik blader weer daarheen. Filippenzen 1 vers 12, daar zegt hij: ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is. Dat zegt hij in één zinnetje. Dat wat er met mij gebeurd is. En dan heeft hij het over de tijd die achter hem ligt, toen hij inderdaad in Rome gekomen is. Nou, even voor de helderheid. Mocht je het niet weten, wat is er met Paulus gebeurd? Hij is dus volgens zijn plan naar Jeruzalem gegaan en daar is hij de tempel binnengegaan. En daar ontstond commotie in die tempel. Dat vind je in Handelingen 21 en verder. Ik zal het nu kort voor je samenvatten. Daar ontstond commotie, want de godsdienstige leiders die beschuldigden hem ervan dat hij de tempel, de heilige plaats, ontreinigd had. Waarom? Hij zou Grieken meegenomen hebben in de tempel. En hoewel dat niet het geval was, beschuldigden ze hem daarvan. En die religieuze mannen, de meeste weerstand komt juist soms vanuit de kant van de religie, die kloppen aan bij de politieke leiders en die slaan hun handen in één. Net zoals bij Jezus. De Romeinen en de Joden. Die namen Jezus gevangen en nu, een paar jaar later, nemen ze Paulus gevangen. En ze arresteren hem. En hij wordt uiteindelijk met gevaar voor eigen leven naar Caesarea gebracht. Dus vanuit Jeruzalem een stukje noordelijker naar Caesarea. En daar moet hij van de zaak getuigen. En dan staat hij voor Felix, voor Festus en voor Agrippa. Die namen ken je misschien wel. En telkens vertelt hij daar zijn getuigenis en vertelt hij wat hij gedaan heeft. Namelijk de Heer Jezus verkondigt aan Jood en aan heiden. En dat wordt uitgebreid beschreven door Lucas in het boek Handelingen, maar uiteindelijk willen ze hem schuldig verklaren. En dan spreekt Paulus die bekende woorden: ik beroep mij op de keizer. En de keizer woont in Rome. Uiteindelijk gaat Paulus dan, Caesarea was een havenplaats, gaat Paulus met het schip, vaart hij onderlangs Malta richting Rome. Hij zit daar met 276 mensen aan boord en dan begint de winter. En Paulus, die uit Tarsus kwam, ook een havenplaats, die waarschijnlijk wel meer gevaren had, had ook wel enig verstand van, nou ja, wat varen inhoudt, waarschuwt de kapitein: pas op, laten we nu niet verder trekken, want de wind is niet gunstig. Dat wordt eigenlijk bijna jongensachtig in Handelingen 27 beschreven. Misschien ken je dat verhaal. En dan in de buurt van Malta, dan steekt de storm op en komt het schip in nood. En het schip dreigt in tweeën te breken. En op die nacht staat er weer een engel, staat de Heere zelf bij Paulus en zegt hij: Paulus, heb goede moed, niemand zal verdrinken, jullie zullen allemaal, hoewel ze lang niet allemaal konden zwemmen, jullie zullen allemaal levend aan land komen. Wat een mislukkingen voor deze zendeling. Ja, dat, als je het op een bepaalde manier bekijkt, is het waar. Maar als je kijkt door de bril van het evangelie, dan kun je zeggen, die 276 man kwamen aan land op Malta. En binnen een dag heeft Paulus daar de gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Je kent het verhaal, dan wordt hij door die adder in zijn arm gebeten. En die mensen die schrikken zich een hoedje. Zeggen: dat is een schuldige man. Maar Paulus schudt die adder af in het vuur. En hij blijft in leven. En uiteindelijk staat hij binnen een dag bij Publius. Dat was de voornaamste van het eiland. En vertelt hij aan het hof op Malta. Vertelt hij waarom hij hier is en wat de hoop is die in hem leeft. En als je door de bril van het evangelie dat verhaal leest, dan krijg je de indruk dat Paulus niet slachtoffer is van slechte weersomstandigheden en slachtoffer is van ongeluk, maar dat God aan het werk is. Door de moeite heen. Jezus had al gezegd: jullie zullen omwille van mij voor koningen en stadhouders geleid worden om te getuigen van mijn naam. God zorgt er zelf voor. Uiteindelijk komt hij aan in Rome. Dan krijgt hij een eigen gehuurde woning, Handelingen 28. En 2 jaar lang woont hij daar en daar stopt het boek Handelingen en getuigt hij richting Jood en Heide van de Heer Jezus Christus. Dat is er met hem gebeurd. En toch zijn die Filippenzen wel heel erg bezorgd in hem. Maar hij zegt, wees niet bezorgd, ondanks mijn gevangenschap wordt het evangelie verspreid. Ja, het is maar hoe je rekent, hè? Als je leeft voor persoonlijk geluk, voor een goede baan, voor een prachtig huis, ja, dan is dit wel het toppunt van ongeluk, ja. Maar als je je zinnen gezet hebt op de zaak van Christus, dan kunnen boeien jou niet boeien. Wat er met Paulus gebeurd is, is geen triest verhaal. Nee, zegt hij, in vers 12 zelfs, het heeft gediend tot bevordering van het evangelie. Bevordering van het evangelie. Wat er met mij gebeurd is, dat heeft het evangelie bevorderd. Ja, maar Paulus, vind je dat zelf ook fijn dan? Nee, zegt hij, ik heb geleerd om voor de zaak van Christus te strijden. Mijn leven is er voor Christus en zijn zaak is bevorderd. Zijn zaak is verder gegaan en daarom verblijd ik mij. Hij weet, God is soeverein. God staat boven alle dingen. Ik ben niet het dupe van een stukje tegenslag. God staat boven mijn leven. Broeder, zuster, dat is in jouw geval ook zo. Als je de Heer Jezus persoonlijk mag kennen en je verkeert in moeilijke omstandigheden, dan wil de duivel dat je denkt dat God je verlaten heeft. En dat je op een zijspoor gezet bent. Dat je onbruikbaar voor hem bent. Omdat je in de gevangenis zit. Letterlijk of figuurlijk. Maar God staat erboven. God weet wat hij doet. Hij is een soevereine God. Het is God niet uit de hand gelopen. Hij zegt zelfs, ik zit hier in de gevangenis, vers 12. En wil je weten wat het effect is? Nou, dat zegt hij in vers 13. Het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen is bekend geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Dus even concreet. Ik heb even nagezocht. De Romeinse soldaten die werkten 6 uur achter elkaar. Paulus werd 24 uur per dag bewaakt in dat eigen gehuurde huis. Dus per dag kwamen daar minstens 4 soldaten. Er stond zeg maar een soldaat bij de voordeur. En daar had hij vast gesprekken mee. 4 soldaten per dag. Hij zegt in het hele gerechtsgebouw. Met andere woorden, onder heel de garde van de soldaten is bekend geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Waarschijnlijk hebben die soldaten aan hem gevraagd van, je bent een Romein? Wat doe je hier? En hij vandaag naar jullie ernaar vragen. Nu zul je het weten ook. Ik ben een gevangene om Christus wil. En terwijl ze misschien zijn boeien uitdeden, ik weet niet of die boeien aan had, maar misschien wel. Terwijl ze misschien zijn boeien uitdeden, heeft hij verteld, deze boeien, die kunnen mij niet binden. Ik mag dan geboeid zijn, maar het woord van God is niet gebonden. 2 Timotheus 2 vers 9. Ik draag, zegt hij daar in 2 Timotheus, de boeien van een misdadiger. Maar om het woord van God kun je nooit ketenen leggen. Het is niet gebonden. En nu je het vraagt, ik zal het je vertellen. En uiteindelijk zegt hij hier, in vers 13, in het hele gebouw en aan alle overigen is bekend geworden waarom ik hier zit. Vanwege de zaak van Christus. Daar zit voor ons echt een les. Weet jij je geroepen om het evangelie door te geven aan mensen? Nou, nu durf je natuurlijk geen nee te zeggen. Maar weet je geroepen om als een getuige van de Heer Jezus, al ben je misschien een paar maanden geleden tot geloof gekomen, heb je zoiets van, die boodschap moeten andere mensen horen. Dan zou ik tegen je willen zeggen, op welke betere omstandigheden wacht je nog? Om het door te vertellen aan anderen. Op welke betere omstandigheden wacht je nog? Wij zijn altijd geneigd om te wachten op de meest ideale situatie. Bijvoorbeeld, ik kan Jezus beter dienen als ik mijn huis op orde heb. Als mijn kinderen me altijd zouden gehoorzamen, dan had ik meer tijd over om dit. Of als mijn kinderen uit huis zijn, dan. Als mijn werk tenminste stabiel was, dan had ik minder aan mijn hoofd en had ik meer tijd om. Of als mijn gezondheid weer op orde is, ja, dan ben ik voor God weer beschikbaar en bruikbaar. Nou, ik zeg je vanmorgen, met mijn hand op deze tekst, daar moet je niet op wachten. De kans is groot dat die situatie nooit komt. God wil jou gebruiken in de verspreiding van het evangelie. In de situatie waarin je je vandaag bevindt. Bid je dat wel eens morgens? Heer, u geeft me een nieuwe dag. Ik wil vandaag voor u beschikbaar zijn. Als u mensen op mijn weg plaatst, of het nu in de supermarkt, of op mijn werk is, of in de straat is, of bij de garage als ik mijn auto ophaal. Ik ben altijd bereid, heren. Ik kan het niet in eigen kracht, maar ik ben bereid om een goed woord van u te spreken. Dat betekent niet dat je in eigen kracht overal moet inbreken met het evangelie. Nee, als het goed is, heb je geleerd die fijngevoeligheid. Hopelijk, en anders is dat een mooi gebedspunt. Heer, als u een opening geeft, als er een vraag is bij iemand, of als er een situatie is die aanleiding geeft, geef me dan een woord, al is het maar één zin, om van u te spreken. Ooit zei een heiden, een niet-christen, tegen een christen, moet je even opletten. Hij zei, als deze boodschap die jullie geloven echt waar is, als het echt waar is wat jullie geloven, dat jullie gered zijn door het offer van een ander. En dat God jullie ziet als zondeloos. En dat jullie op weg zijn naar de hemel in plaats van naar de hel. Hij zegt, als dat echt waar is, als jullie dat echt geloven, dan snap ik niet dat je het tegen zo weinig mensen vertelt. Hij zegt, geloof je het echt? Ja. Ja, als het echt waar is, is het de beste boodschap die ik ooit gehoord heb. En dat is het ook. Dat is het ook. De boodschap van het evangelie. Jezus is gekomen om gebroken harten te genezen. Om gebondenen vrij te maken. Daar hoef je je niet voor te schamen. En je hoeft niet een evangelist te zijn met een website en met een hele bediening. Je mag eenvoudig getuigen van de hoop die in je is met de gave die God jou gegeven heeft. Wees ervan overtuigd dat hij jouw getuigenis wil gebruiken. Paulus zegt, ik heb het ze allemaal verteld. In de situatie waarin je je bevindt. Ik vind dat echt een les hoor. Maar het heeft nog een effect. Kijk maar. In vers 14. Paulus' aanwezigheid in de gevangenis. Daar zegt hij. Het merendeel van de broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om het woord nog vervloediger, onbevreesd te durven spreken. Dus anderen die Paulus waarnemen, andere christenen, die krijgen daardoor meer vrijmoedigheid. Herken je dat in je eigen leven? Dat het vrijmoedige getuigenis van een gelovige jou vrijmoedigheid geeft. God wil daar een kettingreactie in veroorzaken. Als we samen onbevreesd het evangelie doorgeven. Dat is het eerste. Het evangelie gaat door, ondanks gevangenschap. Nu gaan we naar de tweede. Het evangelie gaat door, ondanks Paulus' tegenstanders. Moet je even kijken in vers 15. Je doet mee, hè? Je leest mee. Vers 15. Want daar in die eigen gehuurde woning is niet alles koek en ei. Er komen allerlei christenen over de vloer, maar er is een tweedeling onder die christenen. Vers 15 zegt, sommigen prediken Christus uit afgunst en ruzie. En dan zegt hij in vers 16, uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. En er zijn ook anderen, vers 15, anderen prediken Christus uit welwillendheid, vers 17, uit liefde, omdat zij weten totdat ik tot verdediging van het evangelie ben aangesteld. Er zijn dus christenen die bij Paulus over de vloer komen, die hem zien, die zelf de Heer Jezus kennen, dat is verdrietig hè, dit. Dat vind ik uiterst verdrietig. En die uiteindelijk Paulus niet willen erkennen. Die hebben zoiets, als jij werkelijk een dienaar van de levende God bent, dan kan dit niet waar zijn. Wij prediken Christus, maar jouw prediking, jouw leven bewijst dat jouw prediking vals is. En daardoor brengen ze Paulus in onmin. In discrediet. Hij zegt, jullie voegen aan mijn gevangenschap verdrukking toe. Letterlijk staat daar in het Grieks, er wordt nog een paar boeien om de armen geslagen. Dat vind je in vers 16 het einde. Er is tegenstand. Nou, hoe ga je daarmee om, hè? Hoe ga je met kritiek om? Heb je dat wel eens? Dat je bekritiseerd wordt. Ook door christenen. Mensen die de Heer Jezus lief hebben. Daar gaat het hier om, hè? Hij noemt ze allemaal broeders. Diegene die hem steunen en diegene die hem niet steunen. Hij zegt, het zijn allemaal broeders. Hoe ga je daarmee om? Als jouw positie, jouw eer, jouw imago in het geding is. Hij zegt het in vers 18. Kijk maar. Hij zegt, wat dan nog? Christus wordt op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Eigenlijk maakt die situatie duidelijk of het je nu gaat om je eigen belang of om Christus belang. Hoe je reageert op kritiek, op tegenstand, dat maakt indirect duidelijk of je het voor jezelf doet of voor de Heer Jezus doet. Paulus, vind je dat dan niet moeilijk? Dat ze over je spreken. Dat ze je minachten. Nou, hij zegt, ik ben gericht op het belang van Christus. En wat ik in hun leven zie, is dat ze Christus verkondigen. En ze doen het dan misschien met verkeerde motieven, maar nochtans, ik verblijd mij, want de Heer Jezus wordt verkondigd. Als je meedenkt, dan voel je de diepte aan, hè, van deze gezindheid. Het gaat ten diepste niet om mij en ook niet om mijn erkenning als apostel, zegt Paulus. Om jouw erkenning, om mijn erkenning als christen. Het gaat er niet om dat ze onze goede evangelist vinden, dat ze onze boodschap fijn vinden. Het gaat erom dat de Heer Jezus wordt verkondigd. Wat dan nog, zegt hij. Dat was het tweede. Kan je dat hem nazeggen? Heer Jezus, ook al heb ik tegenstand. Ook al verlies ik mijn naam. Misschien, wij leven in een steeds meer in een onchristelijke wereld. Misschien is het op jouw werk of op school of op je studieplek wel zo dat wanneer je de Heer Jezus belijdt, dat ze je een heilig boontje vinden. Dat kan. Hoe ga je daarmee om? Ben je bereid om de eer van je eigen naam op te offeren aan de eer van Christus? Al kost het mij dan mijn reputatie in de klas. De Heer Jezus wordt genoemd. En het evangelie wordt verspreid. En nu komen we bij het diepzinnigste, dat is het derde. Hij zegt, ik verblijd mij in de Heer Jezus, ondanks mijn onzekere toekomst. Vanaf vers 19 vind je dat. Dat ik gevangen zit, zegt hij in vers 13, dat betekende, dat leidde ertoe dat Christus bekendgemaakt wordt. En dan zegt hij in vers 18, dat ik kritiek krijg, dat leidt ertoe dat Christus gepredikt wordt. En nu zegt hij in vers 20, dat ik een onzekere toekomst heb, dat ik niet weet of ik blijf leven of zal gaan sterven. Dat leidt ertoe dat Christus wordt grootgemaakt. Eigenlijk laat hij hier zijn levensmotto zien. Hij geeft een inkijk in zijn persoonlijk leven. En dat nu in dat derde stukje op een heel fundamenteel niveau, namelijk leven of sterven. Hij zegt in vers 20, ik hoop, zegt hij, ten allen tijde dat Christus wordt grootgemaakt, of het nu door het leven is of door de dood. Paulus, vertel me eens. Wil je nou blijven leven? Of wil je liever sterven? Wat moet de uitspraak zijn van het Romeinse Hof? Hij zegt, en dit is geen vrome taal, hè? Het ligt eraan waarin Christus het meest wordt grootgemaakt. In mijn lichaam. Misschien heb je daar een vraag over. Als je goed naar die woorden kijkt. Zeg, hoe kan Christus nou groot gemaakt worden? Hij is toch al groot? Nou hier, dat kun je vergelijken met een verrekijker. Door een verrekijker worden kleine voorwerpen plotseling groot. In werkelijkheid worden ze niet groter, maar voor jou worden ze groter. Want je haalt ze dichtbij. Zo kan jouw en mijn leven een verrekijker zijn voor andere mensen, waardoor de Heer Jezus voor hen groter wordt. Dat zegt Paulus. Waardoor wordt Christus groot gemaakt? Leven of sterven. Voor veel mensen in onze tijd is de Heer Jezus slechts een historisch figuur. Maar als ze een gelovige door een tijd van crisis zien gaan, en zien dat hij zijn vreugde in de Heere behoudt. Als ze een gelovige. Nou, dat lied wat we net voor de dienst, voor de preek zongen. In tijden van onzekerheid, in tijden van ziekte, in tijden van lijden. Als ze zien dat een gelovige niet zijn vreugde verliest, maar dat zijn vreugde buiten hemzelf ligt, buiten zijn eigen gelukkige leventje, vast ligt in de Heer Jezus, dan gaat een buitenstander een vraag stellen. Dan krijgt hij als het ware een verrekijker op de neus. En zegt hij, wat is het geheim van je leven? Nou, Paulus zegt, het ligt er maar aan. Leven of sterven, waarmee wordt Christus groot gemaakt? Broeders en zusters, laten we zien. Deze man zegt dus, als mijn sterven de Heer Jezus groter maakt voor de mensen om me heen, dan ben ik bereid om te sterven. Maar als het betekent dat mijn leven, dus mijn blijven leven hier op aarde, als dat betekent dat de Heer Jezus groter gemaakt wordt, dan blijf ik leven. En als je goed meegelezen hebt, dan zie je dat hij zegt, Filippenzen, ik ben bereid om mijn gang naar de hemel uit te stellen om jullie hier op aarde te dienen. Het belang van Paulus ligt één met het belang van Christus. En dan komen we bij het geheim van vers 21. Volgens mij is dat het kernvers. Hij zegt, want. En als je nog niet geluisterd hebt vanmorgen, als je nog niet geluisterd hebt, dan zou ik je willen vragen om nu te luisteren, het laatste stukje. Want, zegt hij, wil je mijn geheim weten? Wil je mijn levensmotto weten? Het leven is voor mij Christus en sterven winst. Kijk, even eerlijk. We ronden het af. Als je leven geld is, denk je mee? Als je leven geld is, dan is je sterven het verlies daarvan, toch? Als je leven je huis is, je droomhuis, dan betekent je sterven dat je verhuist naar een kist. Dan is sterven verlies. Als je leven je persoonlijk geluk is, ik wil dit nog doen, ik wil dat nog doen, nog een wereldreis maken, daar wil ik nog zijn, dan betekent het sterven een doorkruising van je plannen. Is de dood je vijand? Dan gebruik je, en laten we vanmorgen eerlijk zijn, broeders en zusters, want wie van ons kan vers 21 nazeggen vanmorgen? Hoe vaak zien wij het leven niet als een lolly? Zeg, ik wil eruit halen wat erin zit. En op het moment dat het stokje dichterbij komt, dat je denkt, het gaat naar het einde. Sterven is verlies. Paulus zegt nee, sterven is winst. Ik acht, zo zegt hij in Handelingen 20 vers 24, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Ik gebruik het niet voor mezelf. Laten we vanmorgen de vraag stellen. Ik weet niet hoe je hier zit. Je hebt van God een gezond verstand gekregen. Een gezond lichaam misschien. Of een enigszins gezond lichaam. Gaven gekregen. Hoe gebruik je het? Is het, wees eerlijk, is het voor jezelf? Of heb je het op het altaar gelegd? Zeg, heren, het is van u gekregen. Maar ik wil het ook voor u gebruiken. Weet je wat er dan gebeurt? Dan geef je het uit handen. Vroeger ging ik met mijn vrienden wel eens kastanjes zoeken. Even voor de kinderen. En voor de volwassenen. Ging ik wel eens kastanjes zoeken. En zeker in die oktobertijd, hè? Dan waren ze net gewoon, zeg maar, vers van de boom gevallen. En dan vond je ze nog half in die bolster. En als je die dan openmaakte, je ziet het voor je, dan kwam er zo'n glanzende kastanje uit. Het waren de allermooiste, vond ik altijd. En wat ik dan deed, is dan pakte ik mijn zakdoek of zo en dan wreef ik hem helemaal op. En dan was die op zijn mooist. En dan nam ik hem mee naar huis. En dan legde ik hem in het raamkozijn. En dan keek ik ernaar. Maar kijk, een jaar later, dan was die mat geworden, een beetje donkerder, die glans was eraf. En weer een jaar later, als je dan je duim erin zet, dan, ja, dan gaat hij er zo doorheen. En dan gooi je hem weg. Je leven kun je vergelijken met een kastanje. Je kan hem, zeg maar, je kan je kastanje nemen en je kan hem oppoetsen. Je kan je leven zo aangenaam maken als je zelf wil. En je zegt, ik wil hem vasthouden, ik wil hem in het raamkozijn leggen, ik geef hem niet weg. Ik wil hem houden, maar die, volg je het? Die beweging dat je het wilt houden, die gaat er juist voor zorgen dat je het verliest. Weet je wat ik had moeten doen met die ene mooie kastanje? En dat heeft Jezus gezegd in Johannes 12. Als de tarwekorrel, als de kastanje niet in de aarde valt, dan blijft zij alleen en dan sterft zij en ze draagt geen vrucht. Door het te willen behouden, zal ik het uiteindelijk verliezen. Zo is het ook met je leven. Maar op het moment dat ik bereid ben om die kastanje, mijn leven, nu komt de positieve kant, hè, dat ik het uit handen geef. En dat die kastanje door Gods genade kan vallen in vruchtbare grond. En wat gebeurt er dan met die kastanje? Die mooie kastanje van mij die ik wilde bewaren. Die valt in de aarde en hij sterft. En hij draagt veel vrucht. Hij sterft. Ik verlies iets moois. Ik had die mooie glanzende kastanje onder de grond gestopt. En dan was ik hem echt kwijt. Aarde eroverheen kwijt. Maar dan vervolgens sterft hij, komt er vrucht, komt er een kastanjeboom met één kastanje, twee kastanje. Uiteindelijk levert die ene kastanje een compleet kastanjebos op. Leven wij met elkaar een overgegeven leven? Heren, ik wil mijn leventje niet meer voor mezelf gebruiken. Maar ik geef het uit handen aan u. Weet je wat je dan kan zeggen? Het leven is voor mij Christus. En sterven is winst. Paulus zegt, het is een glijbaan met twee uitgangen. Het leven gericht op de Heer Jezus. Wordt het sterven, dan is het winst. Ik kan nu niet meer verder ingaan wat voor hem leven inhoudt. Hij zegt vruchtbaar werk. Hij zegt dat is noodzakelijk voor de Filippenzen, zodat hun geloof zal groeien. Vind je vers 25 en 26. Maar sterven, zegt hij, en daar sluit ik mee af, is voor mij heengaan. Heengaan. Dat is een scheepvaartsterm. Dat is uitvaren. Heb je van de week Pechtold gehoord? Zijn uitspraken. Hij was in een praatprogramma. Dat we over ons leven kunnen beschikken. Hij zegt dat hoort bij de beschaving. Als het genoeg geweest is, dan is het genoeg. Op een bepaalde manier zegt Paulus dat ook, maar wel met hele andere redenen. Want Paulus zegt, als God het genoeg vindt, dan ben ik bij Christus. Kun je dan met je sterven God verheerlijken? Ik denk aan Stefanus die, terwijl hij gestenigd werd, zijn ogen gericht hield op de Heer Jezus en hem zag staan aan de rechterhand van de Vader. Paulus stond erbij, handen wrijvend. Maar ik denk dat het iets met hem gedaan heeft. Ik denk aan McChain. Ik heb er vast een boekje van staan in de kast. Stierf toen hij 29 jaar oud was. Bij Christus te zijn. Paulus, wees nou eens eerlijk. Wat wil je nou het liefste? Nou, dat zegt hij. In vers 23. Ik word door deze twee gedrongen. Hij zegt, ik zit in een dilemma. Ik heb de begeerte om heen te gaan. En bij Christus te zijn. En nu wordt hij eerlijk. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Er is een Chinees spreekwoord dat zegt: De beste os is hij die altijd gereed is voor het werk. En altijd gereed is voor het offer. Geofferd te worden. Dat vind ik hier bij Paulus. Weet je wat ik zo mooi vind? Paulus noemt sterven geen soort van zielenslaap. Hij zegt niet, dan wacht ik op de opstanding van de doden. Dat zegt hij in andere plaatsen, maar weet je wat hij hier zegt? Het is bij Christus zijn. Eigenlijk zegt hij, als ik hier mijn ogen sluit, doe ik ze een fractie later open in de aanwezigheid van Christus. Dan wordt mijn diepste hartewens vervuld. Maar niet alleen die van hem, ook die van Jezus. Want Jezus heeft gebeden, Vader, ik wil dat zij die u mij gegeven hebt, bij mij zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Onlangs overleed een Nederlandse zendeling van 68 jaar, die 22 jaar gewerkt had in Nicaragua, op de rotsbodem van het katholicisme daar. Hij heeft daar 3 gemeentes mogen stichten in 20 jaar. Hij overleed op een tragische manier. Hij verdronk tijdens een zwempartij. En er schreef, een dagblad schreef, dat las ik, zendeling sterft op een tragische manier. En enerzijds is het natuurlijk waar, hè? Het is tragisch dat zo'n man op die manier omkomt. Maar anderzijds, zijn leven was Christus, zijn sterven was Christus. Hij mag dan een tragische doodsoorzaak hebben, zijn leven was niet tragisch. Snap je dat? Weet je wat pas tragisch is? Weet je wat pas tragisch is? Is je leven zonder God genieten? Misschien inslapen in een satijnen bed? En je ogen opslaan in de hel? Dat is tragisch. Weet je wat ook een beetje tragisch is? Gered te zijn door de Heer Jezus? En vervolgens voor jezelf leven. Vind ik op een bepaalde manier ook tragisch. Ik ben tevreden, Heer, als ik met een 6- in de hemel kom. Nee, toch? Heer Jezus, of ik hier op aarde lang mag zijn of kort, ik wil voor u beschikbaar zijn. Waar leef je voor, broeder, zuster? Kan je zeggen, als we het nu aan je beste vriend of vriendin zouden vragen, zijn of haar leven is, zijn of haar sterven is. Wat zou het antwoord zijn? Ik hoop dat het een antwoord is. Dat je je hart kan uitspreken, zegt Heer Jezus, ik ben nog niet volmaakt. Ik kan er nog in groeien, maar ik wil vanmorgen tegen u zeggen. Maak je het mee? Mijn leven is voor u. Dan weet ik zeker, dan is mijn sterven winst. Amen.